gaan naar Openbaring, hoofdstuk 15. Daar vinden we het vierde deel in het tweede grote visioen van het boek Openbaring. En zoals ik u al eerder op gewezen heb, elk deel begint met het openen van iets in de hemel. En er zijn in totaal vijf delen. Vanavond het vierde deel. We gaan even kijken wat er nu geopend wordt. Hoofdstuk 15, vers 5. Daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rijn en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen vol van de gramschap van God die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. Ik kan eerst een kort overzicht geven van wat er vanavond op het programma staat vanuit het boek Openbaring. U hebt het gemerkt, het begint dus met het openen van de tempel, van de tent der getuigenis. Zoals we in vers 5 gelezen hebben. Straks leg ik dat ietske, probeer ik dat een beetje uit te leggen. Maar dit wordt nu geopend, de tempel van de tent der getuigenis. Hè. En de aandacht gaat nu naar wat er in vers 8 staat. De tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht. En hier krijgen we al onmiddellijk het hoofdthema van dat gedeelte. Het gaat nu over de heerlijkheid Gods. Dan volgt hoofdstuk 16, waarbij zeven schalen gevuld met Gods gramschap worden uitgegoten. Dat is de voleindiging van Gods oordeel, de tweede fase van de oordelen. De bazuinoordelen waren de eerste fase, waren maar een gedeeltelijk oordeel, telkens 1/3 als u zich herinnert. Het had een effect van 1/3 dat vernietigd werd, maar nu gaat het om de voleinding van het oordeel. En dan hebben we hoofdstuk 17 en 18, waar alle aandacht gaat naar twee bijzondere hoofdrolspelers, twee bijzondere figuren. Ze worden genoemd het beest en ja, een partner van dat beest. In hoofdstuk 17 wordt die partner de grote hoer genoemd. In hoofdstuk 18 vinden we die partner voorgesteld als de grote stad. In beide gevallen, zowel die grote hoer als die grote stad, krijgen de naam Babel of Babylon. Ja. En het gaat vooral over de relatie tussen die twee hoofdfiguren. Kijk al eventjes naar hoofdstuk 17, vers 3. Een merkwaardige, een bijzondere relatie. Hoofdstuk 17, vers 3. Hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat vol was van godslasterlijke namen. En het had zeven koppen en 10 horens. Dus de vrouw zit op het beest, ze wil hem besturen, ze wil hem domineren en ze wil hem controleren. Ze wil de leiding, de volle leiding, overnemen. En dat is geen goed idee, moet je niet doen met dat beest. Het loopt slecht af voor die vrouw. Kijk naar vers 16, hoofdstuk 17, vers 16. De 10 horens die gezaagd en het beest, deze zullen de hoer haten en ze zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Dus het beest keert zich tegen de bereidster die op zijn rug zit. En dan eindigt het gedeelte met de eerste 10 versen van hoofdstuk 19. Daar vinden we een indrukwekkend contrast ten overstaan van wat we zojuist in hoofdstuk 17 en 18 gezien hebben. De grote hoer en dat beest, dat scharlakenrode beest. Nu gaat het grote contrast in hoofdstuk 19 en die eerste versen. Het lam en zijn bruid. En ook daar gaan we iets zeggen over de relatie tussen het lam en zijn bruid. Met name de grote bruiloft is dan aangebroken. Dat is heel kort samengevat wat er vanavond op het programma staat, waar dat vierde deel over gaat. Laten we nu een paar details bekijken. We keren terug naar hoofdstuk 15, vers 5. Hoofdstuk 15, vers 5. Daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. Nu, de tent der getuigenis, ik neem aan dat je allemaal weet wat dat is. Wat is de tent der getuigenis? Die vind je in het Oude Testament, voor de eerste keer vermeld in het boek Exodus. Dat was Gods tent, te midden van alle tenten van de Israëlieten. Dat was dus de tabernakel. Ja, de tabernakel. De tempel van de tent der getuigenis, dat is dan het achterste gedeelte, het heilige der heiligen, waar de ark zich in bevond, met die cherub erboven, met die twee uitgespreide vleugels, met het verzoendeksel enzovoort. Vorige keer ging alle aandacht naar de ark des verbonds, weet je nog, in het vorige deel. Toen ging het, stond dit centraal. En toen heb ik u erop gewezen dat die ark twee verschillende benamingen heeft. De ark des verbonds en de ark der getuigenis. Ik heb u toen er ook op gewezen wat die twee benamingen, waar die op doelen. Ja, zeg maar, welk bijzonder aspect dat die twee benamingen belichten. Nu met de tabernakel is dat ook zo. De tabernakel krijgt ook in het Oude Testament twee verschillende benamingen. De eerste benaming is de tent der samenkomst. De tent der samenkomst wijst op de mogelijkheid om daar God te ontmoeten, om met God in contact te treden. Maar de andere benaming die hier gebruikt wordt, de tent der getuigenis, wijst vooral op de voorwaarden die God stelt om hem te kunnen ontmoeten. Welke kledij die priesters bijvoorbeeld moesten aan hebben om die tent, de tabernakel, binnen te gaan. Wat ze bij zich moesten hebben, offers, hoe ze eerst moesten gereinigd, gewassen worden, enzovoort, enzovoort. Allemaal voorwaarden, strikte voorwaarden om God in zijn tent te kunnen ontmoeten. Dus die tent geeft een getuigenis over de heiligheid van God, waar je als mens, als bezoeker, maar beter kunt mee rekening houden. Dus dat woordje getuigenis wijst of verwijst naar een aantal voorschriften die de relatie bepalen tussen mensen en God. Samengevat, de tent der getuigenis met gans die eredienst, die offerdienst enzovoort, verwijst naar de eredienst, naar religie door God zelf ingesteld, ja, op zijn voorwaarden. Als je tot mij wil naderen, zegt God, dan is dit de voorwaarde. Dan moet je via een altaar. Daarna volgt er een wasvat. En je moet, u kent het Oude Testament, daar ga ik nu toch wel van uit. Dus eredienst door God zelf ingesteld. Waarbij je u dus de vraag moet stellen, is het voldoende als een mens gewoon religieus is, godsdienstig is, maar hij doet het op zijn eigen manier? Dan bots je met de tent ter getuigenis. Dan leg je Gods voorschriften, hoe hij wil dat mensen zich met hem in orde stellen, leg je dat naast je neer. Daar gaat het over gaan. Dat is het hoofdthema van dit deel. Vers 8, de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht. Centraal staat nu Gods heerlijkheid. Ik wil u even terug verwijzen naar de vorige delen. Ik heb u er toen op gewezen dat er telkens iets centraal staat dat te maken heeft met die oordelen die gaan komen. In het eerste deel ging het vooral over Gods troon. God als schepper. Waarbij de schepping, ja, de schepper genegeerd heeft, die troon genegeerd heeft. Dat was een eerste reden waarom er gaat oordeel komen. De schepping leeft alsof er geen schepper is. In het tweede deel ging het vooral over dat altaar en de gebeden van de heiligen die van dat altaar opstijgen voor Gods aangezicht. Het had vooral te maken met gebeden in verband met onrecht die Gods kinderen wordt aangedaan, waarbij ze hulp zoeken bij de Heere God. En dat is de tweede reden waarom er oordeel gaat komen. Vorige keer stond de ark van het verbond centraal. De ark die verwijst naar een verbond dat God gesloten heeft met zijn kinderen. Ja, waarbij God zich garant stelt voor zijn kinderen. Derde reden waarom er oordeel gaat komen. Zeker naar aanleiding van de grote verdrukking waarbij Gods kinderen zullen vervolgd worden. Vanavond gaat het over Gods heerlijkheid. Een eeuwenlange aanslag die gepleegd is door de mens op Gods heerlijkheid. Ja, vierde reden waarom er oordeel gaat komen. Mensen die wereldwijd, zeg maar, Gods getuigenis genegeerd hebben, hun ogen ervoor gesloten hebben door het instellen, het uitvinden van hun eigen godsdienstsystemen. Afgoderij, zeg maar. Als er iets is dat God diep kwetst, is het afgoderij. Vooral in het Oude Testament lees je dat. Moet je maar eens lezen, de profeten Jesaja, Jeremia enzovoort. Dat kwetst God emotioneel heel, heel diep. Dat is een aanslag op zijn heerlijkheid. Dit is waar Paulus ook naar verwijst. In het begin van zijn Romeinenbrief. Als hij over de heidenen spreekt en als hij zegt, ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Ja, en dan, als je daar even over nadenkt, dit is verschrikkelijk. Dus Gods heerlijkheid is door de mens vervangen geworden, door iets wat gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens of zelfs dieren. Want wat aanbidden mensen in hun afgodstempels? Het is niet te geloven vaak. Een aanslag op Gods heerlijkheid. Dit is wat in hoofdstuk 17 straks genoemd wordt het grote geheimenis. Het geheimenis van Babylon, de grote hoer. Godsdienst door mensen ontworpen, waarbij ze dus Gods getuigenis willens en wetens naast zich neer gaan leggen. En dan hoofdstuk 16, daar vinden we dan de voleinding van het oordeel, het uitgieten van de schalen. Ik lees een paar versen eruit, hoofdstuk 16, vers 1. Ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen, gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Zie, het gaat om Gods reactie op afgoderij. En de tweede goot zijn schaal uit in de zee en ze werd bloed als van een dode en alle levende wezens die in de zee waren stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen en het water werd bloed. Merk het verschil op met de bazuinoordelen die we al eerder zijn tegengekomen. Die hadden vooral een waarschuwend karakter en hadden maar een beperkt effect. Herinner u dat er telkens sprake was, een derde van de bomen werden vernietigd of een derde van alles wat in de zee leefde stierf. Nu is het geen waarschuwend oordeel meer. Nu wordt het oordeel letterlijk voltrokken. Kijk ook nog even naar hoofdstuk 15 vers 1. Hoofdstuk 15 vers 1. Ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap Gods voleindigd. Ja, voleindigd. Wat de rest van hoofdstuk 16 betreft, wil ik me beperken tot twee opmerkingen. Zijn twee belangrijke opmerkingen. Ten eerste wordt hier expliciet vermeld dat dat oordeel van God volstrekt rechtvaardig is. Hoe ernstig het oordeel ook mogen zijn, maar het is volkomen rechtvaardig. Kijk naar hoofdstuk 16, vers 5. Vers 5, ik hoorde de engel der wateren zeggen, rechtvaardig zijt gij, die zijt en die waart, gij heilige, dat ge dit oordeel hebt geveld, omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven. Ze hebben het verdiend. En ik hoorde het altaar zeggen, ja, Heere God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Dus nog eens, hoe ernstig dit ook is, wat hier staat beschreven en wat staat te gebeuren, Het is een rechtvaardig oordeel. God valt niks te verwijten. Tweede opmerking. Je hoort wel eens mensen zeggen, allee, ik heb dat toch al regelmatig gehoord, dat sommige mensen zeggen, weet je, zeggen ze, als ik God maar eens echt kon zien, als ik kon zeker zijn dat hij echt bestaat, maar dan zou ik direct geloven en ik zou mij onmiddellijk bekeren. En ja, dan moet ik zo in mijn eigen, ja, glimlach ik zo een beetje en ik dacht, gaat het daar nu om? Is dit nu het probleem? Want kijk wat we hier verder lezen, bijvoorbeeld vers 8, hè? Hoofdstuk 16, vers 8. De vierde gooit zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur en de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen en zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. Hier worden ze rechtstreeks geconfronteerd met God. En ze lasteren hem. En ze weigeren zich te bekeren. Vers 10. De vijfde gooit zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn rijk werd verduisterd. En ze kauwden op hun tong van pijn. En ze lasterden de God des hemels. Vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen. En ze bekeerden zich niet van hun werken. Ja. Nog zo eentje. Het laatste van hoofdstuk 16, het laatste vers, vers 21. Vers 21, grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. Dus hier zie je dat de mens, wat de mens bezielt eigenlijk. Hier wordt hij rechtstreeks met God geconfronteerd. En ze zien wie macht heeft over al die dingen en toch blijven ze weigeren zich te bekeren. Goed, ik wil het vooral hebben over hoofdstuk 17, 18 en dan die eerste 10 versen van hoofdstuk 19. Want daar, dat is het centrale thema hier van dat vierde deel. In hoofdstuk 17 en 18, zoals ik al bij de inleiding gezegd heb, gaat er over twee hoofdrolspelers, het beest, zo wordt hij genoemd, en dan zijn partner, zijn dame, die genoemd wordt in hoofdstuk 17 de grote hoer, en in hoofdstuk 18 wordt ze voorgesteld op symbolische wijze als de grote stad. En zoals ik al gezegd heb, let vooral op hun onderlinge relatie. Maar eerst, denk ik, moeten we ons de vraag stellen, wie of wat stellen die twee hoofdfiguren voor? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Waar gaat het hier over? Laten we beginnen met het beest, en dan gaan we ook wat nader kennis maken met de partner van dat beest, die genoemd wordt hier de grote hoer. Wel, laten we de eerste drie versen lezen van hoofdstuk 17. Een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol was van Gods lasterlijke namen en het had zeven koppen en 10 horens. Nu dat beest zijn we al eerder tegengekomen, vorige maand in het derde gedeelte. En toen heb ik u erop gewezen dat dat beest een symbolische voorstelling is van die politieke wereldleider die er in de eindtijd zal komen, die onder andere vooral bekend staat als de antichrist. Paulus noemt hem, in zijn tweede brief aan de Thessalonicense, noemt hij hem vooral ook de wetteloze. Hij die zich verheft tegen al wat God heet enzovoort. En die in de tempel gaat zitten om aan zich te laten zien dat hij een god is. Hij gaat dus goddelijk eerbetoon opeisen. Wat meer uitleg vinden we in de versen 9, 10 en verder. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen. Vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart een verderver. Dit klinkt verschrikkelijk ingewikkeld, is het niet? Het is gelijk één groot raadsel, maar het valt eigenlijk wel mee. Merk eerst en vooral op welke symbolen hier gebruikt worden. En symbolen staan altijd voor een werkelijkheid, maar eerst moet je naar de symbolen kijken. In feite vinden we hier drie symbolen na elkaar. Ten eerste is er sprake van koppen en hoofden. Dus dat beest met al die verschillende koppen en hoofden. Nu, koppen of hoofden in de Bijbel worden vaak gebruikt als symbool voor leiding, voor bestuur. Dus onthoud dat nu gewoon even. Dat heeft te maken met leiding, met bestuur, met een machtspositie. Dan is er ook sprake van bergen. Vers 9, de zeven koppen zijn zeven bergen. Bergen in de Bijbel worden vaak gebruikt als een symbool voor iets wat wijst op iets dat vast is, dat duurzaam is. Iets dat je niet zomaar verplaatst. Een berg, die staat er, weet je wel. En daar kun je, daar kun je niet naast kijken. Dus bergen wijst op een vast, solide, duurzaam karakter. En dan is het tenslotte in vers 10 ook sprake van, ook zijn het zeven koningen. Dus koppen, bergen en koningen. Koningen, dat wijst op politieke en militaire heerschappij. Neem de drie symbolen samen en je komt, vind ik makkelijk uit, bij wereldrijken. Wereldrijken heeft dus te maken met bestuur, met leiding, ook met een solide machtspositie onder leiding van een machthebber, een koning. Dus het gaat om verschillende wereldrijken. Vers 10, ook zijn het zeven koningen, vijf ervan zijn gevallen, één is er nog, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart een verderver. Goed. Ik wil toch eerst even waarschuwen dat wat ik nu ga zeggen, daar ben ik niet dogmatisch over. Ik bedoel, je moet voorzichtig zijn met iets, of met te proberen iets te gedetailleerd uit te leggen, als het gaat over profetieën die nog in de toekomst hun vervulling moeten hebben. Daarom heb ik eerst even stilgestaan bij de symbolen, die erop wijzen dat we hier te maken hebben met wereldrijken. En als we nu naar vers 10 kijken, het zijn zeven koningen, of dus zeven wereldrijken, vijf ervan zijn gevallen, één is er nog, de andere is nog niet gekomen. Laten we beginnen met het makkelijkste. Eén is er nog. Welk wereldrijk zou dit kunnen geweest zijn dat er was ten tijde toen Johannes dit te horen kreeg? Het Romeinse Rijk. Was echt een wereldrijk. En als je nu een klein beetje nog je geschiedenis van vroeger herinnert, dan denk ik is het niet zo moeilijk om die vijf die inmiddels toen verdwenen waren, om dat even te reconstrueren. Welke vijf wereldrijken zijn er vooraf gegaan aan het Romeinse Rijk? Wel, wat had je vlak voor het Romeinse Rijk? Het Griekse wereldrijk, gesticht door Alexander de Grote. Wat had je voor het Griekse wereldrijk? Dus we gaan gewoon even terugrekenen. De Mede en de Perzen. Vind je de Bijbel allemaal terug. Kores die toestemming gaf aan Israël na de 70 jaar ballingschap om terug te keren, de tempel te herbouwen enzovoort. Dus we hebben er al twee. Dus voor het Romeinse Rijk het Griekse, dan Mede en de Perzen. Wat had je daarvoor? Nee, bijna juist. Het Babylonische wereldrijk, Nebukadnezar, Babel, het Babylonische. En daarvoor inderdaad het Assyrische wereldrijk met Nineveh enzovoort. En wat had je daarvoor? Het Egyptische, de farao's. Dus heb ze alle vijf. Dus er waren al vijf wereldrijken geweest. Eén is er nog, toen het Romeinse Rijk. En één moet er nog komen, dat was op dat moment nog toekomstig. Ja. En wanneer hij komt, lezen we op het einde van vers 10, moet hij korte tijd blijven. Het achtste wereldrijk, lezen we dan in vers 11, is dan dat van het beest zelf. Vers 11, het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart een verderven. Merk eerst dan vooral op wat er specifiek over het wereldrijk van het beest gezegd wordt. het beest dat was en niet is. Kijk ook even naar vers 8. Vers 8, het beest dat gij zaagt, was er, maar is er niet en het zal opkomen uit de afgrond. Het is er geweest, het is er nu niet, wordt er aan Johannes gezegd, maar het gaat terugkomen. Ja, de conclusie lijkt mij voor de hand te liggen. Het moet een van die vijf vorige wereldrijken zijn, die er op dat moment dat Johannes dat te horen kreeg, niet meer bestond, maar het gaat terugkomen. Vandaar dat ik dat merkwaardig vind dat vaak in populaire commentaren op Openbaring en op alles wat met de toekomst te maken heeft, wordt vaak gezegd dat het Romeinse Rijk is dat gaat terugkomen. Maar dat kan toch niet? Het was er en het is er niet. En het zal zijn. Nu, toen Johannes dat te horen kreeg, was het Romeinse Rijk in volle glorie. En waren er vijf verdwenen. Dus het toekomstige wereldrijk dat de antichrist zal leven, moet één van die vijf voorbije wereldrijken zijn. Of Egypte, of Assyrië, of Babel, of Iran, Medo-Persische Rijk, of Griekenland. Ja? Maar niet het Romeinse Rijk, toch? Allee, dat is al een eerste opmerking om je even te doen nadenken. Het probleem is, wij lezen dat vaak vanuit onze actuele context. Maar dat mag je niet doen. Je moet terugkeren naar de tijd van Johannes. Hij kreeg dat te horen. Snap je wat ik bedoel? Dus je moet zorgen dat je chronologie klopt, of je komt in de problemen. Oké. Vers 12. De 10 horens die je zaagt, zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar 1 uur ontvangen ze macht als koningen met het beest. Deze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Nu, vers 12 is volgens mij nu een beschrijving van het 7e rijk. Nog eens recapituleren. 5 waren er voorbij. Het 6e was volop aan de macht toen Johannes dit te horen kreeg, het Romeinse. Het 7e is toekomstig. En hier in vers 12 lezen we over dat toekomstige. Vers 12, de 10 horens die gezaagd zijn, 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen. Maar 1 uur ontvangen ze macht als koningen. Dus het 7e wereldrijk zal uit een confederatie bestaan van 10 landen of 10 machthebbers die zich zullen verenigen. En let op dat erbij staat, maar 1 uur ontvangen ze macht. Symbolisch, korte tijd. We hebben gelezen op het einde van vers 10. Laat ik nog eens volledig vers 10 lezen. Ook zijn het 7 koningen, dus 7 wereldrijken. 5 ervan zijn gevallen, zijn voorbij. 1 is er nog, het Romeinse Rijk. De andere is nog niet gekomen, dat is het 7e. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. Dus het lijkt me te kloppen. Het 7e gaat maar korte tijd bestaan. En vers 12 zegt 1 uur. Nu, dat is een symbolisch getal om te wijzen. Het gaat maar echt korte tijd blijven. Vers 13, deze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dus het 7e wereldrijk is een confederatie van 10 machthebbers die uiteindelijk hun macht gaan afstaan aan de antichrist, die dan het 8e wereldrijk gaat vormen. En dat klopt met wat we daarvoor gelezen hebben. In vers 11, het beest dat was en niet is, is zelf ook de 8e, maar het is uit de 7 en het vaart een verderf. Is het een klein beetje duidelijk voor iedereen? Wat als een raadsel leek, is eigenlijk nu zo verschrikkelijk moeilijk om tot een oplossing te brengen. Ja? Oké? Okay? Goed. We lezen verder. Laat ik eerst nog het volgende zeggen. Merk hier vooral op dat dat toekomstige politieke militaire wereldrijk dat in de eindtijd zal ontstaan onder leiding van de antichrist, merk op dat het voorgesteld wordt als een beest. Wat natuurlijk geen nieuwe gedachte is. Als je een klein beetje thuis bent in het boek Daniël, dan zie je in Daniël hoofdstuk 7... dat daar ook 4 wereldrijken worden beschreven. En alle 4 worden ze voorgesteld als dieren. Het eerste als een leeuw. Het tweede als een beer. derde als een panter, het vierde als een monsterlijk gedrocht. Daniël hoofdstuk 7. En daarmee wijst de Bijbel op, laat ik maar zeggen, bepaalde aspecten, bepaalde kenmerken van menselijke regeringen. Er is natuurlijk ook nog een ander aspect. Dat vind je onder andere in Daniël hoofdstuk 2. Waar je ook een aantal wereldrijken vermeld vindt, maar voorgesteld in de vorm van een indrukwekkend groot menselijk beeld. Het hoofd van goud, en dan krijgen we de uitleg, een verwijzing naar het Babylonische wereldrijk onder leiding toen van Nebukadnezar. Daarna de borst van zilver met twee armen, het opvolgende rijk, de Mede en de Perzen. Daarna lendenen van koper, het Griekse wereldrijk. Uiteindelijk benen van ijzer en de voet deels ijzer, deels leem, het Romeinse wereldrijk. Maar een prachtig, indrukwekkend beeld. Kunstig, imposant, echt indrukwekkend. En ik kan alleen maar zeggen, God is fair. God is eerlijk. Hij geeft een correcte weergave. Hij toont ook iets van de menselijke aspecten, van de menselijke mogelijkheden. Alleen moet je er niet al te veel van verwachten, van die menselijke mogelijkheden. Want sommigen denken wel, de mens kan alles. Zie eens wat de mens vermag. En wie weet, er staat ons ongetwijfeld een glorievolle toekomst te wachten. Als we nog een paar honderd jaar geduld hebben, komen we in een paradijselijke samenleving terecht. Alleen moet ik u waarschuwen dat dat beeld in Daniël hoofdstuk 2, het is een reus op leme voeten. Een reus op leme voeten kan elk ogenblik omvervallen. En dat toont de fundamentele zwakte van en in de mens, namelijk de zonde die in ons woont. En dat verklaart waarom je ook wereldrijken in Daniël hoofdstuk 7, hier in Openbaring 17, dat je wereldrijken voorgesteld krijgt in de vorm van wilde beesten. Wat zijn de kenmerken van wilde dieren? Wilde dieren zijn volkomen onbetrouwbaar. En zijn vooral amoreel. Ik zeg niet immoreel. Je hebt moreel, je hebt immoreel. Immoreel, dat is weigeren rekening te houden met morele aspecten. En je hebt amoreel. Amoreel betekent, je hebt geen besef van morele aspecten. Een wild beest heeft daar geen besef van. Heeft geen besef van normen en waarden. Daarom is het een wild beest. Tel als je deze zomer op safari gaat in Afrika. Je komt plots een leeuw tegen. En ligt daar gewoon in de zon, weet je wel. Zo. Hij ligt te zonnen, zoals leeuwen dat graag doen. Hij komt een beetje dichter en hij kijkt zo eens naar u. Wist je dat leeuwen kunnen glimlachen? En zelfs een knipoogje geven? Moet je eens kijken naar die documentaires. Maar weet je, hij heeft pas gegeten, zijn buik is vol en hij geniet van de zon. En hij heeft geen enkel interesse in u. Hij glimlacht zelfs even naar u. Maar pas op als je een week later komt. En hij heeft niet gegeten. Hij zal niet knipoog. En nog minder glimlachen. Hij zal pakken wat hij pakken kan. Zonder een seconde na te denken. Hij zal onmiddellijk aanvallen. Het is tenslotte een wild beest. Is het u opgevallen dat menselijke regeringen regelmatig op exact dezelfde manier handelen en reageren? Het is toch nog niet zo lang geleden. We herinneren ons toch nog in Irak Saddam Hussein. Hoe het kleine Kuwait aanviel. Waarom? Hij had honger naar olie. En naar oliedollars. En waarom denkt u dat de Verenigde Staten, het kleine Kuwait, zijn ter hulp gekomen? Pure menslievendheid? Vergeet het. Vooral de eigen oliebelangen. En laat ik u waarschuwen, hè? Mocht het ooit zover komen dat bijvoorbeeld volgend jaar de Verenigde Staten geen olie meer hebben, zodat hun volledige economie in gevaar komt. En stel dat er niemand bereid is om hen olie te verkopen. Je mag twee keer raden wat er gaat gebeuren. Ze gaan ze nemen, meneer en mevrouw. Ze gaan geen seconde aarzelen. Ze gaan de olie nemen met geweld, zonder vroeging. Dit is niet immoreel, dit is amoreel. Ze kunnen zich niet permitteren om te veel rekening te houden met normen en waarden. Dit is het recht van de sterkste. Dit is de wet van de jungle. Survival is the name of the game, zoals ze het noemen. Kijk naar de menselijke geschiedenis, maakt niet uit waar of wanneer je maar wil. Kijk naar de overheden, naar de regeringen nu in deze 21ste eeuw. Hoor ze regelmatig liegen. Iedereen weet dat ze liegen. Zij weten dat iedereen weet dat ze liegen. En weet je hoe ze het noemen? Ze noemen het diplomatie. En ze zullen hun verontschuldigingen aanbieden. Alleen wanneer het een imago ten goede komt. Of wanneer ze echt niet anders kunnen. Amorele principes. Dat vierde beest, waar ik juist over sprak in Daniël hoofdstuk 7, is het meest verschrikkelijke. Na die leeuw, na die beer, na die panter, het is een monsterlijk gedrocht. Ik citeer u even hier een vers eruit. Daarna zag ik en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en verschrikkelijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde, en wat overbleef vertrappelde het met zijn poten. Maar let op, het heeft ook menselijke trekken. Daniël schrijft, zie het had ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Het heeft de ogen en de mond van een mens. Alleen één groot probleem, het heeft niet het hart, het geweten van een mens. En daarom is het zo verschrikkelijk gevaarlijk. Stel je voor zo'n bloeddorstige leeuw. De kracht, de snelheid van zo'n leeuw. En koppelt daaraan de intelligentie en het technische vernuft van een mens, maar zonder het hart, zonder het geweten van een mens. Het resultaat is een puur monster. Dit is echte horror. Ik weet niet of je iets weet over wat genoemd worden seriemoordenaars. Niet massamoordenaars, maar seriemoordenaars. Die een soort drang hebben om regelmatig iemand te vermoorden. Ik heb eens een boek gelezen waarin sommigen van hen geïnterviewd werden. En een van de vragen was, wat voelt je als je dat doet? En het antwoord was bijna altijd niets behalve een seksuele prikkeling. En heb je daar dan geen spijt van achteraf? Spijt, wat is dat? Het vierde beest in Daniël, het laatste beest, is het meest gewetensloze, het meest vrede. Het at, schrijft Daniël, het vermaalde alles met zijn tanden en het vertrat alles met zijn poten. Dit is hetzelfde beest als hier in Openbaring hoofdstuk 17, waarbij God op zeker ogenblik moet ingrijpen om de gevolgen enigszins te beperken. Wie is nu die grote hoer, Babylon? We keren even terug naar hoofdstuk 17, vers 1. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij, zeggende, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol was van Gods lasterlijke namen en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. Wie is dat? In sommige commentaren ga je te lezen krijgen dat dit letterlijk de stad Babel is die in de eindtijd zo herbouwd wordt. Ik sluit niks uit, maar ik denk dat het hier toch veel eer om een symbool gaat opnieuw. Om een begrip, een ideologie. Namen van steden verwijzen vaak naar wereldmachten en een daaraan gekoppelde ideologie. Peking, Washington, Moskou. Die steden worden vaak gebruikt als een personificatie voor de regeringen die daar de macht uitoefenen. Alleen dat hoor je toch soms in de nieuwsberichten. Londen liet vandaag weten dat ze Washington steunen en de resolutie aanvaarden. Ja, dan weet je toch wat er bedoeld wordt. Londen liet weten dat ze Washington steunen en de resolutie aanvaarden. Parijs besliste deze morgen om tegen te stemmen. Berlijn wil eerst het parlement raadplegen en Brussel houdt zich zoals gewoonlijk afzijdig. Iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt. De namen van die steden verwijzen naar regeringen enzovoort. Hetzelfde taalgebruik als in de Bijbel. Natuurlijk moeten wij ons niet afvragen, en waar staat nu Babylon voor? Babel vind je vooral in het Oude Testament, is het niet? Wanneer vind je het allereerste keer Babel in het Oude Testament? In Genesis hoofdstuk 11, de bouw van de toren van Babel. Babel is de eerste stad eigenlijk die opstandig is tegen God, die haar eigen weg wil gaan zonder God. Laten we onze naam maken opdat we niet over de hele aarde verspreid worden. Eerst en vooral uit die weigering om zich te verspreiden, waarin ze rechtstreeks ingaan tegen een toenmalig bevel van God om na de zondvloed weer de ganse aarde te bevolken. Gaan we niet doen, zeiden ze. Als we samen blijven, zijn we machtig. Eendracht maakt macht, zoals de Belgen weten. Staat in onze wapenschild, hè? L'Union fait la force. Hè? Bon. Is niks tegen op zich, hè? Eenheid en macht. Ik bedoel, eenheid is goed, de Bijbel pleit voor eenheid. Maar als het een eenheid is zonder God, los van God en tegen God in, dan is dit bijzonder gevaarlijk. Voor mij is dit al een tijdje, in de tijd waarin wij leven, een zeer alarmerend teken. Dat zoeken kost wat kost, zoeken naar eenheid in deze wereld. Politieke eenheid, economische eenheid, straks militaire eenheid, dan voor een stuk al militaire eenheid, de NAVO enzovoort. En men zoekt zoveel mogelijk eenheid op tal van gebieden. En dat is de richting van Babel uitgaan. Ten tweede zeiden ze, laten we onze naam maken. Ze willen iets betekenen. Nou, zeg geen probleem. Het is een legitieme basisbehoefte. Elke mens heeft de behoefte om iets te betekenen. Maar opnieuw, bij Babel is het zonder God. En laat ons een toren bouwen die tot aan de hemel reikt. Ze willen de hemel bereiken. Oké, dat is goed. Fijn dat mensen de hemel willen bereiken. Maar ze willen het op eigen kracht doen en opnieuw zonder God. Zie, het gaat om religie zonder met God rekening te houden. Ze gedragen zich alsof ze God zelf zijn en ze leggen het getuigenis van God naast zich neer. Ze botsen met de tabernakel der getuigenis. Dat is die aloude zonde. Zelf God willen zijn. Sommigen van jullie nog gehoord van die Nederlandse dichter Willem Kloos? Zegt hij dat iets? Willem Kloos. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Nietzsche kent je ook, hè? Nietzsche geschreven op zeker ogenblik, als er een god is. Want ik twijfel hij sterk aan, hè? Niet tegenstaande hij de zoon van een dominee was. Als er een god is, zal ik nooit de gedachte kunnen verdragen dat ik god niet ben. Zie je, heel wat mensen zijn niet op zich tegen religie, maar ze willen zelf wel beslissen over de vorm en de inhoud. En eigenlijk is dat een gemeenschappelijk kenmerk van alle religies buiten de Bijbel. Waarbij ze allemaal hetzelfde zeggen, een mens moet behouden worden door zijn eigen prestaties. Los van God. Door je goede werken, door je religieuze inspanningen. En je moet het zelf doen. Ze hebben allemaal een verschillend systeem, ze hebben allemaal een verschillende ladder en ze zeggen onze ladder is de beste. En als je die ladder beklimt, kom je in de hemel. Dat is Babel. Laten we een toren bouwen, laten wij een toren bouwen, tot in de hemel. En ze vergeten dat God zelf uit de hemel gekomen is, naar ons toe. En zij willen op eigen kracht de hemel bereiken. Ze willen zichzelf een weg banen naar de hemel. Dus dat is Babel. Het is erg dat je diezelfde gedachte, heel erg dat je diezelfde gedachte vindt in bepaalde strekkingen binnen het christendom. Waarbij de echte gelovigen eeuwenlang zijn vervolgd geworden, is het niet? Vers 6, ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. De Bijbel noemt dit hoererij. Dus religie, op eigen kracht, waarvan je zelf de vorm en de inhoud bepaalt, waarbij je Gods getuigenis naast u neerlegt. De Bijbel noemt dat geestelijke hoererij, religieuze ontrouw, religieus overspel. Kijk naar een paar details in vers 4. De vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen. Kijk hoe ze zich heeft opgedekt, uitgedost. En ze wil zich vooral attractief voordoen ten overstaan van het beest. Ze wil het beest verleiden, want ze wil het beest domineren. Ze wil op de rug van het beest. Ze wil de teugels in handen hebben. Wat een contrast, als ik al even mag tonen, met hoofdstuk 19, kijk naar vers 6. Hoofdstuk 19, vers 6. Ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende halleluja. Want de Heere, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. De bruid van het lam heeft zich gereed gemaakt. Maar bij haar geen purper, geen scharlaken, geen goud, geen edelgesteente, geen paarden. Fijn linnen, smetteloos staat er, smetteloos fijn linnen. Zo eenvoudig, zo sober. Maar wat is ze ongelooflijk mooi. De bruid van het lam. Door al de rechtvaardige daden die ze heeft mogen verrichten. Al het goede dat ze namens de bruidegom in deze wereld verricht heeft. Alle hulp die ze verstrekt heeft aan zieken, aan noodlijdenden, aan armen, aan sukkelaars. Wat een prachtige bruid. Fijn, smetteloos linnen. Nu het goud en de edelgesteente en het paarden, de paarden, dat komt nog wel hoor. Dat is voor volgende maand, in het volgende gedeelte. En ze zal het van God zelf krijgen. God zal ervoor zorgen. Zie je, er is een valse en er is een echte bruid. En alle twee zijn ze intensief met godsdienst bezig. Alle twee zijn ze bijzonder religieus, maar bij de ene is het vals, heeft het niks met God te maken. Bij de andere is het echt. Ik wil nog kort iets zeggen over hoofdstuk 18 ook, waar Babylon als een stad wordt beschreven. Weet, steden zijn zo oud als de menselijke geschiedenis. Steden, dat zijn menselijke concentraties, woonkernen, waar mensen gaan samenleven. Steden vormen altijd een prachtig beeld van de menselijke samenleving. En hier in Babylon wordt het vooral getypeerd als de menselijke samenleving zonder God, waarvoor God geen plaats is. We hebben niet de tijd om gans hoofdstuk 18 te lezen, maar ik wil u op weg zetten. Je vindt in de beschrijving van de stad Babylon, het is weer een symbool hoor, maar het is een symbool van de menselijke samenleving zonder God, maar je vindt er kenmerken van andere Bijbelse steden, vooral vanuit het Oude Testament. Bijvoorbeeld Sodom en Gomorra. Kijk naar hoofdstuk 18, vers 4 en 5. Ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: gaat uit van haar, mijn volk, opdat ge geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel. En God heeft daar ongerechtigheid gedacht. Dit is een letterlijk citaat uit Genesis waar het in verband gebracht wordt met Sodom en Gomorra en de verdorvenheid daarvan. Doet ook denken, sommige versen doen ook denken aan het oude Tyrus, zoals het in het boek Ezechiël beschreven wordt. Kijk naar hoofdstuk 18, vers 11. Vers 11, de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem, tarwe, lasdieren, schapen, lading van paarden en wagens en van lichamen en zielen van mensen enzovoort enzovoort. De luxe, de weelde, de verfijning, de handel die gedreven wordt, ja. Waarom krijgt die stad opnieuw de naam Babel? Dus die menselijke samenleving wordt hier getypeerd als Babel. Opnieuw een symbolische naam, uiteraard wel bekend vanuit het Oude Testament. Genesis 11, de eerste stad na de zondvloed met een duidelijk anti-God karakter. Laten wij onze naam maken, opdat we niet verspreid worden, en laten wij een toren bouwen tot aan de hemel. We hebben God niet nodig. We willen wel godsdienstig zijn, maar op onze manier. En we willen wel als mensen leven, maar op onze manier. En weg met God. Dat is Babel. Als je mij vraagt, meer en meer een beeld van de huidige samenleving, de huidige maatschappij. Die al begint te lachen als je het woordje God nog durft te gebruiken. Opnieuw, wat een contrast met hoofdstuk 19, vers 8. Hoofdstuk 19, vers 8. Haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Merk het werkwoord. Haar is gegeven. Haar kleed is een geschenk. Al die werken heeft ze niet in eigen kracht gedaan. Bij de bruid is er geen sprake van laten we onze naam maken. Bij de bruid is het laten we hem dienen. Laten we hem volgen. En de werken die ze dan doet, is het werk van Christus. Het is Hij die het doet door de bruid heen. Dus zie je het contrast met Babylon? En laten wij onze naam maken en een stad bouwen en een toren bouwen. En ja, ze wil de antichrist bereiden. Ze wil hem beheersen. Wat een trieste relatie. En opnieuw kijkt hoe het eindigt. Hoofdstuk 17... Vers 16, hoofdstuk 17, vers 16. De 10 horens die gezaagd en het beest, deze zullen de hoer haten en ze zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Wat een verschil als we zien naar de relatie tussen Christus en zijn bruid. Eerst heeft hij ze gekocht met zijn bloed. Daarna heeft hij geklopt aan de deur van haar hart. Tot ze opendeed. En nu is hij volop bezig om haar en zijn bruid te heiligen. Hij reinigt haar tot ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. En hij zal uiteindelijk zijn eigen heerlijkheid zal hij geven aan zijn bruid. Dat gaan we volgende maand zien in het laatste gedeelte. Babylon, de valse bruid, grijpt wat ze grijpen kan. De ware bruid hoeft niks te grijpen, ze krijgt het. Allemaal. Het enige wat ze doet is zich klaarmaken. Hoofdstuk 19, vers 7. En laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En dat is onze grote opdracht vandaag. We dienen ons klaar te maken door datgene te doen wat de Heer voor ons bereid heeft. Door te wandelen in de werken, zoals Paulus het in Efeze schrijft, die God al van lang tevoren voor u bereid heeft. We dienen ons klaar te maken door hem nu al te verheerlijken, door zijn vrucht te dragen. En straks, als de Heer terugkomt, zal hij u en mij verheerlijken. Door ons te bekleden met zijn hemelse heerlijkheid. En daar gaan we het volgende maand over hebben in het laatste deel. Mag dat voldoende zijn voor vanavond? Ik weet, ik heb niet alle details behandeld, maar ik hoop dat ik u een beetje op weg gezet heb, zodat je verder ook met de rest aan de slag kunt gaan. Ja? Zullen we dan samen bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken dat we u hebben leren kennen zoals u werkelijk bent, een liefhebbende vader, maar ook een almachtige God. Dank u dat we geleerd hebben u te aanbidden in geest en in waarheid, zoals u het ook wil, Heer, want zulke aanbidders zoekt u. En het is uw Zoon, de Heer Jezus, die ons dat geleerd heeft, door ons zijn geest te geven. En dank u, Vader, dat we u mogen verheerlijken. Door meer en meer op de Heer Jezus te gaan gelijken, door zijn vrucht te dragen. We hebben geen goud of paarlen of scharlaken of al die andere zaken nodig. Als we maar, Vader, met dat mooie, fijne linnen mogen bekleed worden. Dat is voldoende, Heer. Meer hoeft niet. En we willen u dienen. We willen in uw dienst staan en door u gebruikt worden. Meer is echt niet nodig, Heer. Maar we weten, Heer, als u straks gaat komen, zult u ons overweldigen met uw onvoorstelbare heerlijkheid. Dank u wel daarvoor. We hebben het niet verdiend, Heer. Het is pure genade van uwentwege. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.